Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
Jij bent verlicht. Ja, jij. We zijn allemaal verlicht. Dat is de tekst van mijn gast van vandaag, Tijn Tauber. Hij schreef vele boeken, waaronder zijn laatste boek Timebender. En dat kan voor jou zijn als je gaat naar de website www.koekeroe.nl/win. Dus dat is kukuru, kukuru.nl/win. Je kan ook Richard de Let of Mark Verhees, andere koekeroe gast hun boek, gewoon bij jou thuis gratis ontvangen. Tijn Tauber dus. Ik ontmoet hem op Wij Zijn Tijdloos, een camping, een mind, body en soul beleving waar ik vele opnames heb gemaakt. En dit was wel een van de meest bijzondere ontmoetingen. Want ja, je zal het horen. Het gaat over waarom we leven in een tijd van schuld, schaamte en boete. En waar we naartoe gaan, die vijfde dimensie, echt wel nuchter uitgelegd. Non-dualiteit komt ter sprake, afijn, echte koekeroe onderwerpen. Maar vooral het waanzinnige verhaal van Tijn. De oprichter van Lois Lane. En hij is nu... de oprichter van een van de mooie initiatieven, Stadsverlichting. Mag ik een applaus voor Tijn Tauber?
Dankjewel.
Ja, Tijn, je bent echt 60 nu, hè?
Ja, ik ben 60, ja.
Ja, nee, maar dat vind ik een compliment voor de duidelijkheid. Dat is echt dat ik denk van, wauw. Dat betekent dat jij al een langere tijd in je leven met persoonlijke ontwikkeling bezig bent dan daarvoor.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, want ik ben op mijn 27e begonnen met mediteren.
Ja.
En ik ben nu 60 jaar, dus dat is waar.
Ja.
Zo heb ik het eigenlijk nog nooit bekeken.
Je bent over die helft. Ja, jij zegt 27. Ja. Dat is, dat weet jij en misschien een aantal luisteraars, dat is een legendarische leeftijd voor muzikanten.
Ja.
En dat ben jij.
Of je gaat dood of je gaat mediteren.
Nou ja, daar komt het eigenlijk om neer. 27, de club van 27 is een vreselijk iets. Maar het is toch... Ja. Niet met Kurt Cobain en Amy Winehouse en zo zijn er nog vele anderen.
Ja, ja.
Maar jij besloot juist op die leeftijd, je zei het al, om te gaan mediteren. Nou ja, maar goed, dat is niet iets wat je van de een op de andere dag gaat doen, toch?
Nee, het kondigde zich al een beetje aan. Ik was, voor degene die dat niet weet, ik speelde op dat moment in Lois Lane.
Ja, precies.
En die band had ik een jaartje of vijf daarvoor met Monique Kleeman opgericht. Dat was mijn vriendin. En het was echt een jongensdroom die was uitgekomen. Alles wat ik als jongen over had gefantaseerd. Van een popsterren bestaan en een heleboel gitaren en mooie meiden. En een platencontract en succes enzovoort. Dat was allemaal gouden platen. Dat was allemaal bewaarheid. En toen op een nacht had ik een droom. En ik zat toen al niet zo lekker in mijn vel. Dat was echt zo'n overgangsmoment. Ook, wat jij ook een beetje beschrijft.
Terwijl er eigenlijk geen reden toe was. Nee. Want ja, het ging allemaal goed.
Ja, eigenlijk gaat alles goed. Hè? Maar dat is toch zo'n... Nou, achteraf gezien noemde ik dan het Henny Vrienden moment. Hè? Is dit nou alles? Je hebt alles en toch ben je niet helemaal...
Maar jij hebt dat relatief wel vroeg. Want ik weet wel, dat merk ik nu in de gesprekken bij mensen, dat het ook een soort... Ja, een soort 40-plus ding is, dat is dit, is dit alles. Maar dat had jij, 27. Lekker.
Dat is inderdaad heel vroeg, ja. Dat is... Ja, ik weet ook niet precies waarom hoor. Maar ik op een nacht, dat was het kantelpunt eigenlijk. Ik had een droom. En ik werd wakker en ik weet nu niet meer waar die droom over ging. Maar ik weet wel, er zat een zin in mijn hoofd. De moederste mens is de mens die zich overgeeft aan God. En ik had geen idee wat die zin, waar dat precies over ging. Ik had niet zoveel met God. Ik was niet religieus opgevoed. Ik had ook niet per se iets tegen God of zo. Maar ik had geen idee eigenlijk. En me overgeven aan God, dat wist ik al helemaal niet. Maar goed, het bleef maar spoken. En niet lang daarna kwam ik een man tegen. En die zei eigenlijk out of the blue tegen mij van... Jij zoekt God. En ik had iets van, hoe weet je dat? Maar hij ging daar verder niet op in. Maar het enige wat hij zei was, ik weet waar je God kan vinden. Dus ik, waar dan? Op de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Dus als het zo makkelijk is.
Ja, dan ga je daar
naartoe. Ik ga met je mee naar de Haarlemmerdijk. En daar was een meditatiecentrum en...
Okay.
Ik zal het nooit vergeten. Dat heette Brahma Kumaris. En het is achteraf heel sympathiek. Geen goeroes. Ik ben niet zo van de goeroes.
Nee.
Het werd geleid door vrouwen. En eigenlijk een hele universele meditatiemethode. Eigenlijk het enige wat ze je leerde was van je bent niet je gedachten. Maar je bent degene daarachter. Je bent de waarnemer, je bent het bewustzijn. En dat bewustzijn is nog volledig intact. Dus nou, toen begon zij een geleide meditatie te doen, die vrouw. En ze zei van, nou, sluit maar even je ogen. En stel je dan voor dat je even uit je gedachten stapt. En daar zijn je gedachten, die gaan voorbij als wolkjes. Maar ja, laat ze maar lekker gaan. En glimlach er gewoon naar, want je bent dat allemaal niet. Jij bent dat bewustzijn daarachter. En ineens was ik daar. Ineens was ik dat bewustzijn en keek ik voor het eerst van mijn leven naar mijn gedachten. En ik weet nog dat ik naar huis liep en echt zo moest lachen om het feit dat ik die gedachten ooit echt serieus had genomen. Dat ik echt had gedacht dat ik een popster was. Weet je wel? Dat ik me daar volledig mee had geïdentificeerd en daardoor dus ook compleet in de stress was. Ja, over van ik moet weer scoren en ik moet een hit maken en dat soort dingen. Nou ja, goed. En toen kwam ik thuis bij Monique en zei tegen haar van, nou, ik heb iets heel bijzonders meegemaakt, maar ik kon het natuurlijk helemaal niet. Ik kon er helemaal geen woorden aan geven op dat moment. Maar ik zei van, nou ja, als je het goed vindt, ga ik een maand lang echt als yogi, want ik had natuurlijk aan haar gevraagd, wat moet ik doen om mee te maken. Zei ze, nou, je moet 4 uur opstaan, je moet stoppen met blowen. Je moet.
Daar was je ook in toe, oké.
Ja, heel erg.
Ja.
En even niet meer drinken, even geen tv meer kijken, even geen seks. Vegetarisch eten. Nou ja, zo kreeg ik ongeveer zo'n lijstje mee. En veel mediteren natuurlijk. Dus dat ben ik toen gaan doen. En in die maand had ik weer een paar van dat soort momenten van, oh wauw, echt thuiskomen was het.
Ja.
Van, dit is wat ik eigenlijk altijd heb gezocht. En toen, na die maand zei ik tegen Monique van, vind je het goed als ik nog 1 maand dit doe? Want ik zou, weet je wel, nog de verdieping nog meer willen verdiepen. Oké, zei ze, nou, nog een maand. En dat ging zo 1 jaar door. En na dat jaar zei ze op een gegeven moment op een ochtend, ik wil een man. Ik wil geen monnik in huis.
Nee, precies, want jij zegt er nu even niet bij. En ik kan me voorstellen dat voor haar toch ook een ding was. Dat seksuele onthouding er toch ook een deel van is.
Ja, nee, dat was het belangrijkste.
Ja,
dat was het breekpunt, zeg maar.
Ja.
En eerlijk gezegd, veel van mijn vrienden en mensen om me heen, die begrepen er ook helemaal niks van. Want Monique werd destijds gezien als ongeveer de mooiste vrouw van Nederland. En wie gaat er nou
niet
celibatair leven?
Ja.
Toch?
Ja,
dat is echt een steekje los.
Knap hoor. En ook wel, maar dat vind ik wel mooi. Dat herken ik ook wel een beetje gelijk dus.
Ja.
Vol gas erin.
Ja. Nou ja, dat hebben wij gemeenschappelijk. Want dat herken ik dan weer in jou. Van als je het doet, doe het dan goed. Weet je? En dan ook helemaal all the way. En uiteindelijk heb ik dat dus 14 jaar gedaan.
Ja, 14 jaar.
14 jaar. Ja, weet je, ik vind het ook gek.
Nee, nou, ik vind het mooi hoor. Ik moet zeggen, ik denk alleen wel van, nou ja, misschien vind ik het wel heel lang.
Ja.
Maar aan de andere kant, nou ja, ik ben met name benieuwd wat dan uiteindelijk de trigger was om daar weer uit te stappen. Want dat lijkt me zo moeilijk als dat het nieuwe gewoon is geworden.
En
nou ja, je bent voornamelijk, je hebt ook wel gereisd en zo, maar je bent voornamelijk wel in Amsterdam gebleven. Dus je had gewoon een leventje. Nou ja, ik moet zeggen, het spreekt mij wel aan als ik eerlijk ben.
Ja.
Ik zit gewoon wel een beetje in die vibe eigenlijk.
Ja.
Maar wat deed je toen besluiten om na 14 jaar... En ik heb wel eens begrepen dat jouw eerste echte ontmoeting weer met Monique toen ook was.
Ja.
Daarna.
Ja. Ja.
Wat was de trigger om te denken, oké, ik stap uit dit monnikenleven? Want het is ook een soort overzichtelijk. Of was het toch...
Nee, dat was het zeker. Het was heel erg fijn. Het was inderdaad overzichtelijk. Je hebt gewoon echt een discipline. En het fijne vond ik ook dat ik dat gewoon in Amsterdam deed. Ik ben niet op een berg in India gezeten heel heilig doen. Maar wel gewoon in het dagelijks leven. Maar de trigger was dat ik... Ik gaf heel veel les aan allerlei groepen mensen. Maar ik denk dat heel veel mensen mij zagen als een soort exotisch exemplaar.
Ja, ja, ja.
Weet je wel? Zo van, wauw, wat knap.
Ja.
Maar niet van, dat ga ik ook doen.
Nee, gewoon out of your league. Gewoon.
Precies. Too far out. Eigenlijk waar we het gisteren ook over hadden. Weet je wel? Weet je wat? Too far out. En dus toen dacht ik van, nou ja, als ik dit gedachtegoed, wat ik wel heel belangrijk vind voor mensen, wil overbrengen. Hè, van, je bent al lang verlicht. Weet je, hou op met zoeken. Alles is er eigenlijk al. En die hele simpele meditatietechnieken van stap uit je gedachten, glimlach naar je mind. En ook, daar kunnen we straks misschien ook nog over hebben, over hoe je emoties integreert. Ja. Dat kan ik eigenlijk alleen maar doen als ik gewoon mens onder de mensen ben, om het maar even heel simpel te zeggen. Dus als ik yogi blijf, Althans, hè, zoals mensen
ja, okay, zien. Maar je hebt het toch niet alleen voor andere mensen gedaan. Het is toch niet dat je dacht, nou ja, okay, dan ga ik maar weer eens een keertje seks hebben en een keertje drinken. Want dat is wat het volk van mij wil.
Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Er was ook een andere reden. Ja. En dat was dat ik er gewoon klaar mee was.
Ja, okay.
Maar dat is heel gek, want ik weet niet of jij dat ook herkent. Het leven gaat heel vaak in cycli van 7 jaar. Ik denk dat als jullie terugkijken...
Nee, dat is altijd zo. Nee, zeker met relaties is het natuurlijk ook zo'n 7 years itch. Echt
7 year itch, weet je wel.
Dus maar jij hebt dus even 2 cycli gedaan.
Het waren 2 cycli. Ah, en er was dus een moment... eigenlijk heel vergelijkbaar met dat moment op mijn 27e... dat ik dacht van, okay, ik ga dit pad op.
Ja.
Was weer zo'n moment dat ik dacht van, okay, het is klaar.
Ja.
En vooral dacht ik van, okay, als ik nu nog niet verlicht ben... wanneer dan wel, weet je. Ik heb echt 14 jaar best wel mijn best gedaan... En eigenlijk weet ik het wel. Kan ik het wel? Eigenlijk ben ik het wel. En toen ben ik eigenlijk ook weer van de een op de andere dag... ben ik weer gaan blowen.
Ja?
Ja, breien. Nou ja,
nee, maar goed,
wel
kijk,
gedoseerd hoor.
Kijk, het moeilijke is natuurlijk dat... en dat is natuurlijk uiteindelijk ook het vinden van balans... is dat, kijk, weet je, duidelijkheid is gewoon niet. Dat is gewoon super overzichtelijk.
Ja.
En een beetje... is misschien wel veel moeilijker ook.
Is zeker moeilijker.
Ja.
Nou ja, en wat mijn criterium was... was dat ik me elke keer als ik dus weer iets ging doen... bijvoorbeeld wijn drinken... of een jointje roken of zo... dat ik dan voelde van... heb ik dat lijntje nog? Weet je, voel ik nog steeds die liefde... die vrede, die stilte... of is dat nu weg? En dat is steeds mijn criterium geweest. En dan uiteindelijk vallen ook weer dingen weg.
Ja, ja, ja.
Dus bijvoorbeeld drank... is eigenlijk gewoon, het werkt niet.
Nee.
In ieder geval niet voor mij.
Nee.
En blow heb ik wel een tijdje gedaan, maar nu ook weer al een hele tijd niet meer, omdat dat eigenlijk ook niet werkt.
Maar wel goed hoor, want dan moet je zo eerlijk zijn naar jezelf, want je hebt natuurlijk dan, ja, dat laten we dat dan maar het ego noemen, dat dan heel erg gaat zeggen, nee, dat kan wel, het zit wel goed, ik weet nog, hey man, ik ben toch relaxed.
Ja, ja.
Gewoon al die shit.
Ja, ja, precies. Maar ik wilde het eigenlijk allemaal weer uitproberen.
Ja.
Om te kijken van wat werkt wel en wat werkt niet. En ik merk wel dat ik veel geaarder ben nu. En dat is ook wel fijn. Want ik was ook wel
geaarder dan de 14 jaar. Ik heb dat woord opgeschreven, want ik had het nooit van gehoord. Ascetisch?
Ascetisch, ja. Ascetisch. Zou je dat kunnen noemen, ja. Ja. Ascetisch betekent eigenlijk onthouding.
Ja, ja, ja. Okay.
Dus kijk, wat die yogini tegen mij zei... is van je zou eigenlijk even moeten stoppen... met alles wat je buiten jouzelf trekt. Alles wat verslavend is.
Ik hoorde je laatst in een Facebook filmpje, vond ik ook wel mooi... spiritual bypass.
Ja.
Dat is eigenlijk 14 jaar is wel wat langer.
Is, nou ja, maar spiritual bypass is eigenlijk net weer iets anders.
Oh, okay,
spiritual bypass is wat heel veel mensen gebruiken die met spiritualiteit bezig zijn. En een spiritual bypass is dat je lekker in het licht gaat hangen, maar niet aan de duisternis toe wil komen.
Dus nee, is dan
voorbij
een
je...
beetje ontkenning.
Ontkenning, dat is het. Weet je? Dus eigenlijk ben je heel erg boos.
Ja.
Maar nee hoor. Want ik ben, ik ben vrede.
Ja.
Of ik ben tolerant. Dus
oké, sorry. Dus, maar wat zei die yogi dan over de onthouding?
Nou, die zei eigenlijk van, je zou eens moeten kijken van alles waar je aan verslaafd bent. Alles wat je buiten jezelf trekt. Stop daar gewoon even mee. En nou ja, goed. Dus ben ik gewoon een lijstje gaan maken. Van, nou, dat was dus inderdaad blowen en tv kijken en hippe feestjes. En aandacht van meisjes of van... seks is een hele grote.
Ja.
Als je, probeer maar eens gewoon om een maand geen seks te hebben.
Nee, ik zit er nu middenin en ik vind het wel goed. Ook gewoon juist met mezelf niet en zo.
Ja.
Maar het geeft ook... Kijk, ik vind het super krachtig. Omdat je zal vast ook wel eens gelezen hebben... over transmuteren van seksuele energie en zo.
Ja.
Nou, dat is, ik heb dat niet onder controle of zo. Maar we komen hier later zeker nog op terug.
Ja.
Maar daar zit wel veel inderdaad.
Ja, heel veel.
Ja.
Nou ja, jij zei net over dat jong, dus dat ik 60 ben.
Ja.
En waarschijnlijk refereer je ook dat ik er niet echt 60 uitzie.
Nee, absoluut niet zelfs.
Ik denk dat dat voor een heel groot deel door het celibatair leven, omdat, vooral met mannen, begrijp ik, is dat die zaadlozing, dat ik heb een schrijver wel eens horen zeggen dat elke keer als hij klaar kwam, dat hij zei, daar gaat weer een roman.
Ja, ja.
Zoveel energie.
Nee, maar dat is natuurlijk wel zo, ja, ja, ja. Nou ja, en ik denk een combinatie van de hele leefstijl natuurlijk. Ja. En ik denk met name op een gegeven moment, ja, geen zorgen meer hebben. Dat is het dan bijna een beetje.
Ja, dat... geen stress.
Nee, geen stress, precies.
Dat is echt, als je ergens oud van wordt.
Maar, dat, om daar gelijk op in te haken... heb jij wel nog doelen en zo? Want dat is... dat voelt voor mij nog een beetje dat ik denk... ja, ik weet niet helemaal hoe ik daarin sta. Want ik vind het lekker om ambities te hebben. En toch wel streven. Maar ja, dat voelt...
Ja.
Dat is ook weer niet helemaal goed.
Ja.
Toch? Of...
Nou ja, weet je, ik merk dat ik eigenlijk sinds ik ben gemediteerd, dat ik productiever ben dan ooit in zekere zin. Mm-hmm. Ik heb boeken geschreven, ik geef veel lessen, ik doe van alles en nog wat. Ik maak heel veel muziek. Maar het komt niet meer voort uit een tekort. Of nee. Uit van, ik moet me manifesteren, want anders ben ik niemand. Maar het komt eigenlijk meer voort uit inspiratie, als je het zo mag noemen. En dat vind ik zelf het allermooiste van meditatie. Je wordt namelijk zo stil van binnen, dat je echt kunt gaan luisteren naar, laten we zeggen, de stem van het leven.
Ja, ja, ja.
Dus niet zozeer van, wat wil ik van het leven, maar wat wil het leven eigenlijk van mij?
Ja.
En het leven komt elke dag met inspiratie, met aanwijzingen, met, weet je, als je stil bent, jullie kennen dat allemaal, wat denk ik, van het moment dat je bijvoorbeeld met een probleem bezig bent en je komt er niet uit en je denkt van, nou, laat maar even, ik ga de hond uitlaten of ik ga even iets anders doen, dat dan vaak die antwoorden komen. En dat is,
ja.
In meditatie is dat ook zo, omdat je zo stil wordt van binnen. Ineens krijg je een inspiratie of een ingeving of een aha of een geniale inval. En daar respondeer je dan wel op. Zo, ja. Oh ja, dat ga ik doen.
Ja.
Maar dan doe je het vanuit flow in plaats van vanuit stress en duwen en ego.
Ja, precies. En dat, ik snap het wel. En uiteindelijk heb je dan dus de ambitie of het streven om dat vooral je leven lang vol te houden.
Inderdaad. Ja, dat is dan misschien je enige ambitie. Om vanuit flow te blijven doen. En ik merk ook bij mezelf dat als iets niet makkelijk gaat. Ik wil niet zeggen dat ik niet bereid ben om ergens voor te werken hoor. Maar als iets moeilijk gaat. En weet je, ik moet ploeteren en zwoegen. En heel erg ergens tegenaan duwen. Dan stop ik ermee.
Ja, ja.
Omdat dat gewoon niet dus gaat vanuit die flow. En zo is het ook met boeken schrijven. Op mijn laatste boek Timebender. Dat is gewoon een grote download geweest. Ik zal hem je zo geven trouwens.
Oh ja, leuk. Nee, ik heb er al wat ik erover las. Maar ik wil even het moeilijke gedeelte, want ik vind dat toch, ik vind het super interessant.
Ja.
Maar ik wil eerst nog even naar het begin van jouw zoektocht.
Ja.
Het begin dus zeg maar van die 14 jaar. Want los van die meditatieschool waar je over schrijft, of over vertelde net in Amsterdam. Je bent naar India geweest. Je zal ook dingen op je pad hebben gehad dat je echt dacht van, nou sorry, dit is helemaal niks voor mij. Of bijzondere ervaringen, dan neem ons even mee naar die tijd.
Ja, die tijd in. Ik ging dus elk jaar een week of vier naar India om daar te studeren eigenlijk. Dit was dus. We hebben het nu over een tijd dat er nog geen internet was, geen mobiele telefoons en zo. Dus het was niet zoals nu dat als je meditatiecursus wil volgen, dat je gewoon even op het internet gaat en dat je dan toegang hebt tot ongeveer alle soorten meditatie. Dus ik moest ook echt gewoon fysiek naar India toe om daar te leren van de grote jongens en meisjes die daarmee bezig waren. Alleen het probleem is dat die praten in een soort geheimtaal. Het is heel mystiek. Het is allemaal omgeven door allerlei moeilijke termen en zo. En wat voor mij het moeilijkste is geweest, maar ook het leukste achteraf gezien. Ik heb er echt een sport van gemaakt om het terug te vertalen naar huistuin- en keukentaal. Weet je? Om het heel simpel te maken. Want het is eigenlijk ook heel simpel. Alleen je moet het terugvertalen.
Ja. Ja, oké, maar dat heb je later gedaan. Maar wat ben je allemaal tegengekomen in India?
Nou, wat ik vooral ben tegengekomen en wat voor mij denk ik de grootste uitdaging is in India, is heb je dat hele guru-systeem.
Ja. Nee, nou, ik ben blij, want even voor de duidelijkheid, kukuru betekent juist, het gaat over je guru van binnen. Zo heb ik het bedacht, omdat ik gewoon dacht, weet je, ik ging veel boeken lezen. En ik vond het heerlijk hoor, ik heb echt veel informatie van gekregen, maar ik dacht wel van, oh ja, dit zijn weer de regels, zo moet het. Ik dacht, nou, daar geloof ik helemaal niks van.
Nee.
Iedereen, nou ja, dat heb ik jou wel eens horen zeggen. Uiteindelijk zeg jij eigenlijk, iedereen is verlicht.
Precies. Nou, dat is mijn diepste, laten we zeggen, missie, als je het zo
noemt.
Om dat naar voren te brengen. Want dat hele guru-systeem, ik bedoel, ik snap de waarde van een leraar, hoor. Dus hou me te groeien. Maar het is wel zo dat, als je kijkt naar de dynamiek tussen een guru en een volgeling, dan zie je heel vaak dat die guru, die zit op het podium en dat die is groot. Weet je wel? Maar waarom is die zo groot? Die groeit in de aanbidding en de liefde en de devotie en het geld wat de volgelingen aan die persoon geven. En die volgelingen worden steeds kleiner. Letterlijk ook. Die gaan aan zijn voeten zitten enzovoort. En als je dus energetisch naar die relatie kijkt, dan zie je dat. Je zou denken dat de guru heel veel geeft aan de volgers, maar
eigenlijk zuigt hij
precies
andersom. Ja, ja, ja.
Het is precies andersom. En ik kende dat nog uit de popsterrentijd. Weet je, dat op een podium staan is gewoon... Het is ook een verslaving. Want je krijgt al die aandacht, al die liefde. Daarom zie je dat zoveel popsterren naar de kloten gaan... op het moment dat ze stoppen. Ja. Want hun shot is gewoon weg. Maar diezelfde dynamiek zag ik dus ook in India... tussen die guru en die volgelingen. Dus daar heb ik echt besloten voor mezelf van... daar wil ik nooit, ik wil nooit in die val trappen. Ik wil mensen juist duidelijk maken... Je hebt geen leraar nodig, want je bent al lang verlicht. Dat is je oorsprong. En hoe meer je gaat denken dat iets of iemand jou verlicht gaat maken, hoe verder je er vanaf komt. Mm. Omdat je dan dus in die valkuil stapt van dat er iets buiten jou is, dat jou verlicht gaat maken of gelukkig gaat maken. En dat is eigenlijk, ja, ik noem het wel een spiritueel materialisme. Het is niet veel anders dan dat nieuwe bankstel of die nieuwe auto. Als ik die eenmaal heb, of die leuke vriendin of die nieuwe gordijnen, dan word ik gelukkig. Ja. Dus dat is echt een belangrijke les voor mij geweest. En in het boeddhisme hebben ze ook een hele mooie kreet ervoor. Ze zeggen van, if you meet the Buddha on the street, kill him.
Ja, ja, ja. Want dan is het tijd voor de volgende leraar. Of,
nou ja,
of
maar gewoon, ja. Je moet, weet je, hij gaat jou niet gelukkig maken. Nee. Niemand kan jou gelukkig maken. En je kunt wel leren natuurlijk, maar uiteindelijk, het zit in jou. Jij bent verlicht.
En... Even voor mijn idee in de tijdlijn, omdat ik gewoon heel benieuwd ben hoe die reis gelopen is. Dit had je al vrij snel in die 14 jaar vanaf... dit had je al voor je 30ste? Wist je dit?
Ja, ik denk eigenlijk dat ik voor mijn 30ste, inderdaad zo die eerste 3 jaar...
Ja, ja.
Ben ik ook het meest daarmee bezig geweest. Toen leefde ik ook, ik had My Best Friend geschreven in Amsterdam.
Dus jij kon gewoon van de royalties...
Ik leefde op de royalties.
Ja, top, ja.
Dat was helemaal top. Dus ik heb gewoon 3 jaar lang heb ik eigenlijk gewoon alleen maar gestudeerd en gemediteerd. En toen eigenlijk al had ik dit door. En die jaren daarna heb ik vooral besteed aan les, heel veel lesgeven. Ja. Ook aan allerlei gekke groepen, omdat ik het inmiddels had terug kunnen vertalen. Dus aan de Amsterdamse politie en in de Bijlmerbaais. En aan verplegend personeel in ziekenhuizen, weet je wel. Maar ook dagelijks naar mijn eigen mind kijken. Van wat voor concepten zitten er allemaal in die ons mensen de hele tijd naar beneden halen.
Mm.
Nou ja, en een van de belangrijkste concepten, daar kunnen we het misschien nog een keertje over hebben, maar... is wat ik dan het schuldschaamte-boete programma noem. Dat is echt het meest killing concept wat in ons zit. Dus daar met dat
is het in een notendop uit te leggen? Of?
Ja, nou ja, het schuldschaamte-boete programma is met name door de kerk heel erg gebruikt, zeg maar, om ons klein te houden. En is eigenlijk het idee dat wij mensen slecht zouden zijn.
Ja, ja, ja.
Zondig, nietig, geneigd tot alle kwaad. En daar komt het hele idee vandaan dat je slecht bent. Maar ook dat je moet schamen voor jezelf. En dat zit zo diep in ons allemaal.
Ongelooflijk,
hè?
Ja.
Ja. En als je dat programma eenmaal ziet... Voor mij is dat langzaam over de wortel van het kwaad geworden.
Hmm.
Als je die doorhebt, dan zul je merken dat uit dat zaad... of uit dat ene concept een hele boom van gedachten... en uit die gedachten komen weer emoties... en daar komen weer gedragingen uit voort. Maar wat wij doen, die gedragingen die zijn zo... fnuikend voor ons, hè, want schaamte is echt de meest killing emotie, is dat wij spreken in therapie gaan voor al die blaadjes van die boom.
Ja.
Weet je wel? Dus die uitwassen van dat ene oerconcept.
In plaats van,
In plaats van dat ene oerconcept te gaan herkennen, door te hebben, en dan maak je hem onschadelijk. En je maakt hem onschadelijk door ernaar te glimlachen.
Ja.
Dat is echt de grote truc, dat je het door hebt en dat je er niet tegen gaat vechten.
Nee, nee, nee.
Weet je wel, dan word je deel van het systeem. Maar dat je er echt om gaat lachen. Van, oh, dan heb je het schuldschaamte-boete-programma weer. En dan langzaam maar zeker, eigenlijk net als, het zijn een soort televisieprogramma's eigenlijk, die 's morgens aangaan, hè, dus je mind, je ego. Mm. Op het moment dat jij kunt lachen naar het programma, het niet serieus neemt, dan op een gegeven moment dan, het fizzles out, het stopt gewoon. En net als echte televisieprogramma's, dan wordt het gewoon van de buis gehaald, omdat de kijkcijfers te laag zijn.
Dan
werkt het niet meer.
Wauw, mooi, mooi, mooi. Ja. Maar hoe moeilijk is het, of was het, om zelf dan ook niet in die valkuil te trappen? Want ja, dat is het fneukeratieve van het ego. Op het moment dat jij dus lessen ging geven, boeken ging schrijven, en nou ja, gewoon ook zelf wel content was met je nieuwe leefstijl. Ja,
ja.
Glad ijs, toch?
Ja, hele goede vraag, inderdaad. Dat is heel interessant ook om te merken aan mezelf dat toen mijn eerste boek Goedkeurs Verlichting uitkwam. Gelijk een bestseller.
Ja.
Toen schreef ik op de eerste pagina, ik ben verlicht.
Bam.
Bam.
Lekker.
Ik schreef er wel bij, iedereen is verlicht. Ja, ja, ja. Het is niet zo van, ik ben verlicht en jullie, nee, we zijn allemaal verlicht. Maar ik weet nog dat toen dat boek uitkwam, dat ik echt dacht...
Nou ja, zelfs die honden zijn het er niet mee eens.
dat ik echt dacht van toen het uitkwam van... Ik ga nu gevierendeeld worden.
Ja, ja, ja.
Of opgehangen. Of zo gek genoeg kwamen er allerlei hele religieuze... Dus dat ik gekruisigd zou worden of zo. Weet je? Omdat ik mezelf eigenlijk op één lijn stelde op dat moment met Jezus. Ja. Die ook verlicht was. En toen merkte ik dus dat mijn ego er nog wel degelijk was. Weet je? Dat ik echt ontzettend bang was voor de reactie die zou komen. Maar het rare was dat... ik had dus verwacht dat de mainstream media me echt zouden fileren. Weet je wel, van nou, die Tauber, weet je wel, die denkt dat hij verlicht is. En, nou ja. Het gekke is dat de mainstream media pakt het boek ontzettend groot op eigenlijk.
Ja.
Allerlei, in de Volkskrant, Parool, NRC, overal grote interviews. En het enige blad wat een vernietigend interview met mij, of niet een interview, het was een recensie van, was een spiritueel blad.
Okay.
En dat blad heette Koordanser. En dat was echt, nou ja, weet je, ze lieten geen spaan van mij heel. Het was echt van, dit was zo'n arrogant boek. Het was een belediging voor de Boeddha. Het was een belediging voor Jezus. Want Tauber had verlichting zo makkelijk gemaakt dat iedereen het kon bereiken.
Oh, en dat was toch voor een elite groepje moest
precies,
blijven.
Precies, maar dat was dus ook precies mijn punt.
Wow.
Heel interessant eigenlijk. Dus mijn tweede boek, Verlicht Leven, heb ik integraal, daar begint het boek ook mee, dat hele verhaal afgedrukt. Ja, ja, ja. Gewoon zo van, kijk, dit is wat de spirituele wereld je voorhoudt. En dit is dus waarom wij in die spirituele wereld in allemaal van die loepjes terechtkomen.
Ja, ja, ja.
Waardoor we nooit verlicht worden. Omdat we denken dat we iemand of een systeem of een religie nodig hebben om verlicht te worden.
Mooi.
Ja.
Ja, supermooi. En nou ja, dat brengt ons toch bij een wat moeilijk gedeelte. Of althans, ik wil dat zo nuchter spiritueel houden zoals jij dat altijd doet.
Ja.
Ik las dat deze week in de Happiness. Want later ben je wel degelijk omarmd. Heb je voor vele bladen geschreven. Ja. Hè, in ieder geval de spirituele wereld. En dat gaat over dat we eigenlijk wel in een goede tijd zitten.
Ja.
Toch?
Ja.
Maar dan gaan we naar de vijfde dimensie.
Ja.
En ja, nee, ik zeg het. Ik probeer. Nee, maar ik begin het wel steeds meer. Maar ik wil het vooral zo lekker basic houden.
Ja.
Maar dat is een link ook naar jouw boek Timebender eigenlijk. Want daar heb je een mooie vergelijking gemaakt met. Nou ja, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Ja, ik moet het boek nog lezen, maar ik heb het natuurlijk wel overgelezen. Dat lichtmannetjes een pak aan trokken. En dat is eigenlijk een vergelijking met hoe wij nu zijn. Toch? Of het
lichtmannetjes een pak?
Nou ja, leg het zelf maar uit. De essentie van Timebender.
De essentie van Timebender, ja. Nou, ik moet erbij zeggen, Timebender is super atypisch voor mij. Het is sowieso een roman.
Ja.
Maar het is ook een boek waarvan ik echt nooit had gedacht dat ik het zou schrijven. Maar dat heeft dus met de tijdsgeest te maken. En wat er op dit moment, voor zover ik dat dan nu bijna door heb gekregen, want Timebender is echt een grote download geweest. Aan de hand is op aarde, is dat wij een transitie aan het maken zijn. En die transitie is natuurlijk al heel lang aangekondigd. De Maya's, de Azteken, de Tolteken. Heel veel oude culturen verwijzen naar deze tijd als het einde van een cyclus en het begin van een nieuwe cyclus. En kijk, in het Westen, wij zijn ongeveer de enige mensen op aarde die tijd als een lineair fenomeen zien. De meeste culturen zien tijd, veel logischer ook, als cyclisch, eigenlijk als seizoenen waar we doorheen gaan.
Ja, ja.
Nou, wat zij dus zeggen is, wij zitten nu eigenlijk op het eind van zo'n grote cyclus, de winter, en we gaan weer naar een nieuwe lente toe. Maar dat betekent wel dat dus alle oude systemen, want het is altijd aan het eind van de cyclus, dan is dingen die tot dan toe redelijk gewerkt hebben, die worden dan echt dysfunctioneel. Dus dat zie je in deze tijd, oude systemen werken niet meer. Het economische systeem werkt niet meer. Zorgsystemen werken niet meer. Ecologische systemen werken niet meer. Eigenlijk, wat werkt er nog wel op dit moment? Het is religieuze systemen. Je ziet het als het ware afbrokkelen op dit moment. En dus wat je ziet, iemand zei dat heel mooi. Die zei, we leven in een tijd waarin oude structuren, onbezielde structuren instorten en bezieling structuur krijgt. He, dus onbezielde structuren waar geen hart in zit, waar geen liefde in zit, die zijn aan het instorten. We willen dat gewoon niet meer. We willen ons verbonden voelen met elkaar. we willen ons verbonden voelen met het grotere geheel. En daarom is meditatie zo populair aan het worden. Hè? Dus, maar wat dat nieuwe dan is, wat dan de nieuwe cultuur is, weten we nog niet precies. En we zitten daar op dit moment precies tussenin. Dus het oude werkt nog niet, of niet meer. En het nieuwe werkt nog niet.
Plus dat het oude ook nog even veel stuiptrekking heeft. Er zijn nog even wat
precies.
Laatste ontploffingen, zal ik maar zeggen.
Het wordt alleen maar erger. Hè? Dus de polarisatie neemt op dit moment heel erg toe.
Ja.
Nou, en waar Timebender over gaat, is dat... hoe kan ik dat kort uitleggen? Dit universum waarin wij leven is gebaseerd op dualiteit. En goed, slecht, Ajax, Feyenoord, Hindoes, moslims enzovoort. Dus dat is die.
Mm-hmm.
Het gaat altijd over tegenstellingen.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn we één. Ja, dus dat is ook waar we naartoe willen weer. Dat is waar we naar verlangen. Maar dat betekent dus dat we op een of andere manier een manier moeten vinden om te gaan met de dualiteit. En Timebender is een figuur die in mijn leven kwam om mij eigenlijk uit te leggen hoe we dat doen en dat we daarin ongelooflijk worden geholpen. We denken dat we alleen zijn, dat we het allemaal alleen moeten fixen. Maar hij zei van, als je weet hoeveel wezens, dat zijn dan die lichtwezentjes waar jij over hebt waarschijnlijk, hoeveel wezens op allerlei planeten en verschillende dimensies op dit moment naar jullie aan het kijken zijn, gaan ze het redden dit keer?
Nee, precies. Want dat vind ik mooi, dat vind ik ook lekker. Het universum bestaat uit meer bewoonbare planeten dan er mensen op aarde zijn. Ja. Dus kortom, het is bijna een utopie, of een utopie, het is gewoon naïef om te denken dat
wij alleen zijn.
Ja.
En ook dat wij de meest intelligente soort zijn.
Ja.
En dat is wat ik bedoel, ik heb het altijd wel ergens geweten. Natuurlijk zijn we niet alleen, maar wie zijn die gasten dan? Weet je, wat, en waar wonen die dan? Hoe zien die eruit?
Ja.
En daar heb ik dus heel veel antwoorden op gekregen in dat boek van Timebender eigenlijk. En gek genoeg, doordat ik me daarin ging verdiepen, mee bezig ging houden, kreeg ik zelf ook contact met die wezens. En dat is een heel wonderlijk mechanisme. Ik ben wel eens in Zuid-Amerika geweest en aan een sjamaan gevraagd, hoe kan het toch dat jullie contact hebben met overleden voorouders en totemdieren, terwijl ik vind het al moeilijk om contact te hebben met mijn levende grootouders en met mijn hond, weet je wel. Maar jullie, hoe dan, weet je wel? En zei ze, maar dat komt omdat jullie in een paradigma leven. Eerst zien, dan geloven.
Ja, 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 ja.
En wij leven in het paradigma. Eerst geloven en dan zien.
Ja.
En dat heb ik dus meegemaakt met Timebender. Op het moment dat ik ging geloven, of de mogelijkheid in ieder geval opende voor mezelf, van misschien zijn er andere sterrenrassen die op dit moment met ons bezig zijn. En op het moment dat je dus dat je denkraam daarvoor openzet, ineens zijn ze er dan ook. En dat is heel wonderlijk. Nou goed, en wat Timebender dus eigenlijk uitlegde, is dat de aarde een planeet is waar dualiteit extreem is uitvergroot. En dat aan de ene kant dus ook een hele moeilijke planeet is, maar tegelijkertijd dat de wezens die hier zijn, want wij zijn eigenlijk allemaal ET'tjes, die hier geland zijn en dit soort vormpjes hebben aangenomen, dat wij de uitdaging hebben aangenomen om in deze moeilijke tijd de dualiteit op te gaan heffen.
Ja.
Dus uiteindelijk ontsnappen uit die dualiteit. En dat doen we door aan de ene kant het licht toe te laten. Dus gewoon de frequentie te verhogen. Nou, dat doe je dus door meditatie. En dit is ontzettend wezenlijk, de schaduw te omarmen.
In plaats van net te doen alsof je er niet is. Dus Ajax en Feyenoord bestaat alle twee.
Eigenlijk heeft dat te maken met alle pijn die in ons leeft. En ook die wij buiten onszelf projecteren.
In plaats van het weg te
duwen. Vijand denken, precies.
Ja, ja, ja.
Dat niet wegduwen, maar dat juist gaan omarmen. In feite in jezelf. Dus embracing the tigers.
Maar is dat ook een beetje, want dan ben je voor mij de eerste die dat een beetje duidelijk kan uitleggen. Is dat ook wat mensen bedoelen met non-dualisme?
Ja.
Want ik heb namelijk, en dat is al vaker te sprake gekomen in gesprekken, dat ik altijd een beetje het gevoel kreeg, en dat wilde ik gewoon dan totaal niet geloven, dat dat allemaal geen zin heeft. Hè, dat is een beetje wat ook een beetje kleeft aan non-dualisme. Zo van, het is nu helemaal zo.
Ja.
En dat is toch niet, tenminste, dat is niet zoals ik
op
deze planeet wil staan.
Nee, en daarom is Timebender zo interessant, want heeft te maken met niveauverwarring. Kijk, op het allerhoogste niveau is alles non-duaal. Weet je, is alles één.
Ja.
Maar dat is dat niveau.
Ja.
Maar daaronder zijn allerlei andere niveaus. De vijfde dimensie, de derde. Wij zitten dan nu in de derde dimensie. Maar je hebt ook de achtste, de negende, de tiende enzovoort.
Is dit hetzelfde als chakra's of toch niet?
Nou, het heeft er wel verband mee.
Ja, okay.
Dat kan ik zo wel. Okay, dat is wel een hele goede vraag. Dus op het allerhoogste niveau is alles inderdaad één. Maar op het niveau waarop wij zitten, kunnen we wel contact maken met die eenheid. Maar is dit wel degelijk hartstikke dualistisch?
Ja,
dus
ja.
Die non-dualisten, heb ik ook altijd veel discussies mee. Omdat die dus alles afdoen als van, ja joh, maar dat is alleen maar een verhaal. En jij bestaat helemaal niet, hè? Want er is geen Giel.
Nee, precies.
Weet je wel? Maar ja, dat is een enorme dooddoener.
Nee, oké, dus op als we het even met de radio vergelijken, dan is de hele frequentieband bestaat.
Ja.
Maar je kan af en toe wel gewoon op een zender staan en dan luister je gewoon naar die zender en is dat wat het is.
Ja, dus het is en-en.
Ja.
Dus je bent en allang heel en je bent op weg naar heelheid.
Ja. Ja, ja, ja.
En om op die chakras terug te komen, dat is, want we hebben 7 chakras.
Ja.
Dus dat, die eerste 3 chakras, die hebben te maken met de derde dimensie waarin wij nu leven. Namelijk de identificatie met onze fysieke vorm, hè, dat is de onderste chakra. De tweede gaat over emoties. Nou, de identificatie met onze emoties, met onze gevoelens. Hè. We zijn gevoelsmensen, we willen ervaren onze passies, onze lusten enzovoort. En dan de derde, dat is de solar plexus. En die gaat over je ego-identiteit, zeg maar. Dat is je wilskracht. Dat is je identificatie met...
daar zitten we middenin.
Giel.
Ja, precies.
En ik ben Tijn. Weet je wel dat?
Dat is wel een belangrijk gedeelte van deze wereld.
Dat is het allerbelangrijkste. Dus dat is precies waar we dus in zitten.
Ja,
maar dat is ook waardoor we vastzitten.
Ja.
Want je bent veel meer dan dat. Je bent namelijk niet alleen maar een fysiek, een mentaal en een emotioneel wezen. Maar je bent ook een spiritueel wezen.
Ja.
En dat beginnen we nu te ontdekken. Maar dat kun je alleen maar als je hart open gaat. Dat is het vierde.
Dat is de vierde. Okay, ja,
dus we gaan van de derde dimensie via de vierde. Naar de vijfde.
Het is gewoon een computerspel.
Het is
leveltje per leveltje.
Ja, maar dit is wat Tuinbender zegt. Het is gewoon een game.
Ja, ja.
Okay. Het is de game of life. En jullie zitten nu de hele tijd maar in die derde dimensie. En daar blijf je dus in hangen als je de spelregels niet snapt. Dus als je blijft vechten tegen het kwaad buiten jou. Ja, dan zul je dus nog een rondje en nog een rondje en nog een rondje. Totdat je snapt van, oh, wacht eens even. Ik hou dit in stand door dualistisch te blijven denken. Als ik nou één verdiepingje hoger ga. En dat is dus het hart. Als je hart opent. Dan, en dat is de transitie die we nu aan het maken zijn. Het is niet een makkelijke transitie trouwens. Want op het moment dat je hart open gaat, ga je ten eerste weer de eenheid voelen. Want je hart heeft niet zoals je mind een mening of een oordeel. Maar je hart zegt eigenlijk altijd ja tegen iedereen. I love you and I love you and I love you. Dus je hart gaat open. Maar met het moment dat je hart open gaat en je de liefde weer ervaart. En de eenheid weer ervaart. Ga je ook geconfronteerd worden met dat je dus al heel lang geen liefde heb ervaren.
Yeah.
Dat je al heel lang vast
zit. Dus er zit ook pijn.
Precies.
Ja.
En dat is de moeilijke weg die we nu aan het afleggen.
Want is dit een collectief iets? Of kan de ene al op level 4 zijn en ik zit nog in level 3 te spelen?
Ja, dat is wel zo. Maar het is ook een collectief iets. Maar dus die mensen die, laten we zeggen de pioniers, die helpen om het, het collectief omhoog te trekken.
Ja, okay.
Dus door de frequentie te verhogen en ook hiermee bezig te zijn. En wij staan op de schouders van reuzen. Weet je? De mensen die ons voor zijn gegaan hebben het pad vereffend. Waardoor nu heel veel mensen, met name jonge mensen. Ik geef heel vaak les aan jonge mensen. Als ik dit soort dingen vertel, dan zitten ze echt zo van, nou, fijn dat jij er ook achter bent, weet je wel. Zo van, dat weten we allemaal.
Okay.
Die zijn al verder dan wij vaak.
Ja, oké. Nee, maar dat, nou, ik ben blij dat dat dan wel de vibe is, zeg maar. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat dit... Nee, dat je toch niet een paar jaar geleden had kunnen bedenken dat jij degene die mediteren gewoon noemde als gewoon even terugtrekken. En wat ik heel tof vind, voor de duidelijkheid.
Ja.
Maar ja, dit is wel even een stapje
minder
tastbaar, laat ik het dan zo
zeggen. Ja, zeker. En het is ook een stuk spannender geworden. Want inderdaad, het eerste gedeelte van mijn reis bestond uit gewoon heel veel licht.
Ja.
Creëren, zeg maar, in mezelf en om mezelf heen. Dus bijvoorbeeld stadsverlichting.
Ja, stadsverlichting.
Dus heel veel mensen.
Schoolverlichting, bedrijfsverlichting. Waanzinnig voor de mensen die niet kennen. Ik vind dat echt top. Dat is gewoon echt het eventjes downgraden weg uit. Het is al lang niet meer elitair, maar daar ben jij mede voor verantwoordelijk.
Ja.
En ik hoorde hier op Wijs en Tijdloos dat er nu 1050
huiskamers zijn.
Huiskamers connected.
Ja, dat is echt heel fijn. Dus dat is die eerste periode geweest. Heel veel licht creëren. En deze fase van mijn persoonlijke ontwikkeling dan is vooral heel erg leren de schaduw te omarmen.
Yeah.
En dat is een heel belangrijk principe. Eigenlijk net zo belangrijk als je bent al verlicht. Heel veel mensen zijn nu bezig met proberen hun pijn los te laten. Omdat de pijn omhoog komt. Hè? Ja. Niet alleen in jezelf, maar ook collectief zien we dat er ontzettend veel... Hè? De shit hits the fan op dit moment. Hè? Er komt echt heel veel aan het licht. En ik voorspel je dat de komende maanden, jaren... er heel veel donkerheid nog omhoog gaat komen. Dus dat is wat er nu aan de hand is.
Maar waar doe je dan toch ergens licht op allerlei samensweringen? Ja, toch wel?
Bijvoorbeeld dat hele, die Epstein, ja, die Ghislaine, dat soort dingen. Dus die hele child trafficking bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is zo onvoorstelbaar veel groter dan wij helaas denken. Of misschien niet eens denken, want de meeste mensen durven er niet eens over te denken. Nee. Dit is dus een aspect van wat er nu omhoog gaat.
Ik merk ook wel aan mezelf dat ik het gewoon een beetje... Ja, maar dat is inderdaad wel struisvogel, net doen alsof het niet bestaat. Zo van, nou, dat zal toch niet...
Omdat het zo gruwelijk is. Ja. Dat je echt iets zegt van, nou, dit kan toch niet waar zijn. Maar ja, ik vrees dat het wel waar is. Maar goed, dit soort dingen gaan naar het licht komen. En de meeste van ons... zijn of inderdaad struisvogel, we willen het niet weten. Of als we wel emotioneel werk aan het doen zijn, is dat we proberen om van onze emoties af te komen. Om ze los te laten. Dat is ook de modekreet op dit moment. Hè. Iedereen die ik ken is bezig met...
Laat het los.
Laat het los. Maar loslaten werkt niet. Loslaten is een oordeel. Als je zegt van ik moet dit loslaten, dan zeg je eigenlijk dat is fout, dan moet ik vanaf. Maar hoe meer je ergens vanaf wil, hoe meer je ermee resoneert en hoe meer je het in je omveld trekt. Je komt er dus nooit vanaf door te willen loslaten. De formule, als je echt van je emoties je pijn af wil, is dat je het toelaat. Ja. Iedere emotie die je kunt toelaten, die zal jou loslaten. Alles wat er mag zijn, lost op. Alles wat er niet mag zijn, blijft eeuwig aan je kleven. Dus de moeilijke weg die we nu gaan, is dat we ons hart openen. Niet alleen voor onze schoonheid en de grootsheid en de liefde en het geluk. Gelukkig is dat er allemaal. In onvoorstelbaar grote mate. Maar ook voor de pijn, de teleurstelling, het verraad. En dat moeten we allemaal nu in ons hart sluiten.
Nee, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want ik merkte wel in menig zelfontwikkelingsboek gaat het heel erg over geluk en de zoektocht naar geluk. Ja. Terwijl ik gewoon af en toe denk, ja, maar het is toch ook heerlijk om je niet gelukkig te voelen of zo. Je weet je wel, gewoon...
Ook bij.
Ja.
En het gaat ook al vaak heel erg over jouw geluk. Weet je, heel persoonlijk geluk. En dat is eigenlijk het geluk wat veel meer hoort dan bij die derde chakra.
Ja.
Van mijn geluk.
Maar we moeten dus gewoon, en dat zal dus gebeuren, en dan bereiken we een volgend level, zou ik maar zeggen.
Ja.
Beter worden in voelen.
Ja, inderdaad. Dat is heel mooi gezegd.
En hoe doen we dat?
Nou, een hele simpele methode is om door je hart te ademen. Dus er is een instituut in Amerika, als je het niet kent, het moeite waard, het HeartMath Instituut, die heel veel onderzoek heeft gedaan naar de intelligentie van het hart. Ons hart is onvoorstelbaar intelligent en kan eigenlijk alles aan. Alleen we maken veel te weinig contact met ons hart. Dus een hele simpele manier om weer contact met je hart te maken is gewoon je hand op je hart te leggen en je voor te stellen dat je door je hart ademt. Dus het HeartMath Instituut heeft er heel veel onderzoek naar gedaan. Dus van, nou, leg je handen op je hart. Adem door je hart. En stel je dan voor dat je met elke ademhaling dat je hart wat ruimer wordt. Alsof je hart bijna uitdijt, als het ware, in de ruimte. En als je dit een tijdje doet, dan is het net alsof je langzamerhand één groot, liefdevol hart wordt. Ik moet altijd denken aan Jezus in Rio. Weet je wel, dat gevoel zo van,
uitgestrekt,
allemaal, kom maar in mijn groot.
Maar dus hart. Veel uit je lichaam, veel groter.
Ja, dat is het grappige. Het HeartMath Instituut, die meten dus de frequentie, de elektromagnetische frequentie van je hart. En die zien dus dat het sowieso 5000 keer groter is dan van je hoofd. Dus als jij de wereld wil veranderen, kun je beter positief voelen dan positief denken. Maar dus op het moment dat jij in je hart zit, wordt jouw uitstraling, enorm groot. Mensen die dus een groot charisma hebben, zitten dus in dit gebied. En
je kent dat ook wel inderdaad van mensen.
Ja, dat herken je.
Maar is dat ook, is dat iets, adem jij altijd nu zo?
Nou,
met die gedachte? Of is dat
ik
het wel?
Ik moet mezelf er dus ook aan herinneren, want ik zit ook in die transitie.
Ja.
Weet je, ik ben dus ook, ik ben eigenlijk een typisch voorbeeld van een spiritual bypass. Ik heb dat best lang gedaan. Het heeft me heel veel opgeleverd. Heel veel licht, heel veel liefde, super gelukkig, helemaal blij. Maar wat ze dan wel eens zeggen van... if you think you are enlightened, spend a weekend with your family. Ik vermeed mijn familie een beetje.
Ja.
Want ik was gewoon een yogi. Dus ik ging niet bij mijn familie op bezoek.
Nee.
Althans niet al te veel. En nu ga ik dus wel bij mijn familie op bezoek en doe ik weer gewoon al die dingen die iedereen doet, omdat ik weet van daar zitten nu de lessen. Alleen, dus al die je kunt zoveel duisternis aan als dat je licht hebt. Dus de oude Chinezen zeiden vroeger, je moet sterk zijn om ziek te kunnen worden. Dus hoe sterker je bent, hoe meer licht je in je hebt. Dus hoe vaker je mediteert en je zelfrespect en je liefde en je vrede en je geluk enzovoort voelt. Hoe meer je ook in staat bent om die andere kant, boosheid, verraad, teleurstelling, verdriet, ego, hebzucht enzovoort, in je hart te sluiten. Dus beide zijn nodig. En ik ben nu inderdaad op het pad waar heel veel mensen denk ik op zijn. Dat ze al een tijdje bezig zijn op het spirituele pad en dan al een hoop licht in zich hebben. En nu, ja, de duisternis aan het omarmen zijn. Ja.
Omdat het erbij hoort, gewoon een beetje in de yin-yang gedachte, dat is de cirkel.
Ja.
En want het mag toch wel zo zijn dat het is toch wel lekker als het ene wat meer is dan het andere, toch?
Uiteindelijk.
Of het is allemaal hetzelfde eigenlijk.
Yin-yang, kijk, yin-yang wordt altijd over zwart en wit gesproken. Ja. Maar wat eigenlijk de kracht van het symbool is de cirkel eromheen.
Ja, ja, ja.
De container.
Ja, de connectie.
Dat is ook waar de graal is.
Ja, ja, ja.
De graal is een container. Op het moment dat jij de graal vindt of de graal bent, dan ben je de container voor het leven. Alles. Goed en slecht, Ajax en Feyenoord, Hindoes, moslims, noem ze allemaal op, is welkom in jou. Jij bent de bedding, de container voor het leven geworden. Dat is uiteindelijk waar het denk ik over gaat. En dan vecht je niet meer tegen het leven, maar dan val je samen met het leven. En dat is de ervaring van 5D. Het vechten stopt.
Ja, nou dat is dan toch wel echt duidelijk uitgelegd. Ik moest wel verdenken toen jij zei over familie, dacht ik wel van ja, best wel pijnlijk dan dus. Dat je dit inzicht dan hebt terwijl je vader niet meer leeft. Want dat was echt een beetje ik weet niet of je echt anti-spiritualiteit was, maar nou ja, hij stond er niet zo voor open, laat ik het zo zeggen. Hij had je liever de popster dat je was gebleven.
Ja. Ja, mijn vader heeft het heel moeilijk met mij gehad.
Ja,
ja.
Maar hoe, of ervaar je dat niet als een gemis? Of hoe ga je daarmee om?
Nou, ik heb eigenlijk sinds de dood van mijn vader heb ik een goede relatie met hem.
Ja, dat is lekker makkelijk.
Ja. Nou ja, het is een heel raar verhaal hoor, wat ik je nu ga vertellen. Maar mijn vader, die is arts, hoogleraar, echt super linker.
Oh ja, dus wetenschap. Ja,
ja, ja. Helemaal wetenschap.
Ja.
En, en ik werd popmuzikant, hè, dus dat was natuurlijk al, jongen leer nou een vak en zo. Maar zij wilde er ook niks van weten, wilde mijn muziek ook nooit horen. Maar op een dag toen vertelde zijn secretaresses van je zoon is op de radio. En hij is best wel bekend. Oh, weet je wel. En toen, want ik ging wel elke maand, ik zag hem niet zo heel vaak, maar elke maand ging ik met hem naar het concertgebouw. Het was dan ons momentje samen. En die dag had ik een platencontract getekend met Warner. En dat was echt een supergoed contract met Lois Lane dus. Voor 6 platen. En dat was toen.
Oh, lekker.
Ja, dat was toen in Nederland eigenlijk onvertoond. Dus het was echt wel echt
bam, te gek. Ja.
Maar goed, ik zat dus in Café Keizer. Daar gingen we dan eerst eten voordat we naar het concertgebouw gingen. En toen dacht ik van ja, zal ik het dan nou vertellen of niet? Want ja, het interesseert hem allemaal niet en zo. Maar ja, het is ook wel heel gek dat hij dan misschien morgen in de krant leest dat Lois Lane een platencontract heeft getekend.
Heeft er niks
en
aan verteld. Nee, weet je wel.
Dus eigenlijk 5 minuten voordat we het concert in zouden gaan, zei ik tegen hem van, by the way, ik heb vandaag een platencontract getekend. Hij bloeide helemaal op. Het was echt van, oh gelukkig. Mijn zonen stonden goed terecht te komen. Dus
okay.
Champagne. En we gingen niet naar het concert. We zijn hartstikke dronken geworden samen. Het was helemaal te gek. Nou, dat ging 5 jaar goed. Totdat ik besloot om een celibataire monnik te worden.
Yeah.
En toen heeft hij me uit zijn testament geschrapt. Het is echt nooit meer goed gekomen. En we hadden toen ook geen gesprekstof meer. Hij vond me, ja, hij heeft me niet letterlijk onterfd. Maar
nee, maar ik snap het goed.
En,
maar ja, dat is dan wel in contrast met alles wat jij aan het leren was. Want dat gaat natuurlijk heel erg over verbinding, ja, liefde.
Ja, nee, maar ik ben meer mensen kwijtgeraakt in die tijd. Ik ben eigenlijk ook heel Lois Lane kwijtgeraakt.
Ja.
Dus al mijn vrienden van toen, die dachten eigenlijk van, nou, hij wordt gehersenspoeld. Hij is van het padje. Ik was natuurlijk ook voor Lois Lane belangrijk, want ik schreef de liedjes.
Ja.
Dus toen ik eruit stapte, ja, weet je wel, we hadden een fanclub, een management, Monique en ik waren natuurlijk een stijl.
Ja, ja, ja.
Dus, nou ja, en al die mensen die draaiden zich ook van mij af. Maar dus ik was het langzamerhand ook wel een beetje gewend.
Ja, maar goed, je vader is wel even wat anders dan collega's.
Nee, klopt. Maar ik heb er ook echt best wel veel last van gehad. Dat klopt. Als je het dan hebt over het omarmen van de schade.
Ja,
ik heb heel veel met mijn vader moeten dealen. Maar het interessante is dat op een gegeven moment, toen was hij 2 jaar dood. En ik had nooit gerouwd over zijn dood. Want nee, ik had precies. Eigenlijk al afscheid genomen.
Ja, ja, ja,
ik was onthecht.
Ja, ja.
Virtual bypass onthecht. Hè, dan.
Ja.
En toen, op een dag werd ik gemasseerd door een vrouw. En op een gegeven moment merkte ik dat er iets heel raars gebeurde. Want ze begon helemaal te trillen. En ik lag op mijn buik en ik kijk om en ik zie mijn vader. Echt het gezicht van mijn vader. Maar zij was het. Dat was ja. Nog steeds die vrouw. Maar ik zag dus het gezicht van mijn vader. En toen zei ze, ik heb een boodschap voor je. Wil je die horen? Ja, nou ja. Maar van wie is die boodschap dan? Dus toen werd ze even stil. Ze zei, ja, ik kan geen namen noemen. Maar ik laat je iets zien. En toen liet ze me een totempaal zien. Een zwarte totempaal. En als kind heb ik met mijn ouders in Amerika gewoond. En mijn vader had van de Indianen een totempaal. Een zwarte totempaal gekregen. Die nam hij overal mee naartoe. Dat was echt gewoon zijn ding.
Ja, okay.
Dus dat zag ik. En dus wist ik ook, hey, dit is Jan. Dat is met mijn vader. En toen vertelde hij dat hij 3 dagen de tijd had om via haar met mij te communiceren. En dat hij al jaren bezig was met mij te willen communiceren. Omdat hij spijt had van hoe hij met mij om was gegaan. Maar niet alleen met mij, maar ook met mijn zus. En met mijn moeder. En dat hij daardoor ook niet door kon. Omdat hij ons wilde bereiken. Want toen zei ik, maar vroeg me, hoe heb je ons dan proberen te bereiken? Ja, via dromen. Maar ik kwam er gewoon niet doorheen. Maar hij zei, ik heb dus nu 3 dagen. En dus, ik, nou ja. En toen begon hij te praten. En toen begon hij te vertellen hoe hij nu naar mij keek. En hij zat dus, laten we zeggen, in die 5e dimensie. En hij begon mij dus allemaal dingen te vertellen die ik eigenlijk al had geleerd over je bent een ziel, je bent niet het lichaam en zo. Maar hij deed dat op een toon, zoals hij vroeger ook altijd tegen me sprak, als een hoogleraar. Zo doseren.
Ja,
weet je wel.
Tikkels irritant. Ja.
Echt irritant. Dus op een gegeven moment, zo na 10 minuten, was een hele mooie informatie, maar de toon, weet je wel. Dus toen zei ik tegen hem van, sorry, even één ding. Ik moest echt inbreken ook.
Ja,
hè?
Ja.
Pap, kan het op een andere manier, weet je wel. Want eigenlijk, en by the way, heel veel van wat jij vertelt weet ik al. Maar het is een beetje raar dat jij nu, want jij wilde er niks van weten bij Leven en Welzijn. En nu zit je mij te doseren over al die dingen die ik eigenlijk al weet. Nou, toen werd hij stil. Hij zei helemaal niks meer. Ik dacht, shit, ik heb gepest. Hij is weg, weet je wel. Had ik mijn vader eindelijk en is hij weg. En toen zei die vrouw, die zei, je zult het niet geloven. Maar wat ik zie is dat hij een buiging voor je aan het maken is. En hij is al 5 minuten bezig met voor jou te buigen. Nou,
wow.
Dat is dat spreekwoordelijke schouderklopje waar iedere jongen
tuurlijk.
En ieder mens tuurlijk. Zit te wachten. Wat ik nooit had gekregen. En ik denk heel veel van jullie misschien niet.
Maar ja, zeker van je ouders. Ja.
Van mijn ouders.
Ja.
Wat ik dus toen kreeg. En dat hij echt zijn respect toonde voor wat ik bij Leven en Welzijn had.
Nee, dan snap ik je opmerking een stuk beter.
Dus het grappige is, hij is dus 3 dagen bij me geweest. Ik heb alles kunnen vragen over hoe is het daar en dit en zo en zo. En het grappige is dat mensen wel eens tegen mij zeggen, mijn moeder bijvoorbeeld, of die zeggen dan van, ja, je vader, je hebt het niet makkelijk met hem gehad. Dat was een moeilijke man, het was al moeilijk voor jou. Terwijl ik dat dus nu helemaal niet meer
helemaal
voel.
Helemaal anders voel, ja.
Heel
ja.
anders voel, ja.
Mooi, echt heel mooi. Ik vergeet een aantal basiselementen van deze show, maar ik ben wel heel benieuwd naar. Om te beginnen, heb jij een bepaald ochtendritueel? Want we hebben het net gehad over dat hard ademen. Wat dan nu een soort ding is waarvan je zelf zegt. Ja, dat moet ik. Hè, plan je dat in? Of nou ja, de wekker gaat. Of althans, misschien gaat er geen wekker.
Ja.
Geen idee.
Nou, ik heb nu meer geen ochtendritueel. Maar als je het niet hebt en je hebt nog nooit gedaan. Zou ik je het wel aanraden te doen. Want het werkt zo fijn om niet als je 's morgens wakker wordt te denken. Zal ik wel of zal ik niet?
Nee,
dat is zo vermoeiend. Ik moet altijd denken aan. Heb je die film van op Netflix van Anthony Robbins gezien als de guru.
Ja, ja, tuurlijk. Ja.
Weet je wel, hij springt dan elke ochtend in dat bad, in het ijsbad. En hij zegt, is nog geen dag voorbij gegaan dat mijn mind niet zei, wat?
Ja, ja.
Je gaat toch niet in een ijsbad springen,
Anthony?
Ik heb het
elke dag met die koude douche. En hier zit ik op een camping en dacht ik de eerste dag nog, nou, hier zal ik het toch niet doen.
Oh, is die koude douche van jou? Want ik sprong morgen onder de douche.
Ja.
Stond
ik had hem wel, sorry. Ja, ik had dacht dat ik hem wel teruggedraaid had. Ja.
Ja, maar ik stond echt zo van, wat?
Ja.
Maar goed.
Ja.
Maar dus Anthony die zei dus toen, die zegt dan tegen zijn mind, this is not a discussion.
Nee, exact.
Weet je wel, gewoon van, ga er niet over discussiëren.
Maar heb jij dan in die 14 jaar wel onwijs ritueel gehad en ben je nu gewoon in alles in balans?
Ja, dus ik heb 14 jaar lang echt, elke ochtend stond ik om 4 uur op voor meditatie.
Ja.
Om 6 uur ging ik naar een meditatiecentrum. En gedurende de dag had ik ook mijn vaste momentjes dat ik mediteerde. Dus dat is wel heel sterk.
Ja. Maar nu?
Nee, nu heb ik dat niet meer. Nu neem ik gewoon momentjes zoals net. Zat ik lekker op die bank, weet je wel. Of, en ik kan ook met mijn ogen open mediteren. Dat is ook heel fijn om te oefenen. Want dan kun je het echt over.
Ja.
Dat is heel fijn.
En bijvoorbeeld nog andere dingen, intermittent fasting, qua, dus dat je 's ochtends niet eet of een bepaalde...
Ja, ik ontbijt nooit.
Nee, precies.
Nee.
Ja, nee, voor jou is het allemaal normaal, maar ik kom er steeds meer achter dat dat dus allemaal best wel gewoon goed is geworden voor mensen die heel erg bezig zijn om het maximale uit het leven te halen.
Ja, dat werkt heel erg goed. En wat ik wel doe elke dag, of Binky en ik eigenlijk wat we doen, hebben we van een man geleerd, Zach Bush. Wil je het even voordoen anders?
Het is...
dat kun je niet zien.
Nou, maar dat maakt niet uit. Ik ben toch nieuwsgierig. Ja. Ik zal wel omschrijven wat ik zie.
Dat is gewoon een hele simpele... En hij zegt dat als je dit elke dag 3 keer doet, dat je jaren jonger wordt.
Oké, nou, dus nu maak je me helemaal nieuwsgierig.
Ja.
Oké, Binky, het is...
Nee, doe het gewoon één rondje.
Een soort alsof je zwemt, droog zwemmen zou ik het... Oké. Gewoon heel erg, ja. Een beetje de Bastrika-achtige ademhaling. Oké. En dat doe je gewoon 's ochtends wel.
Ja, en wat dat dus doet, is het zet je systeem keihard aan.
Ja,
het is een soort hard... Het is echt... En dat schijnt...
Het is een soort yoga en ecstasy eigenlijk.
Ja. En dat schijnt... Dat schijnt iets te doen met je celregeneratie. Dus dat doen wij. Dat is eigenlijk de enige discipline die we nog hebben. En natuurlijk elke zondagavond stadsverlichting. Dan mediteren een uur.
Ja.
En kajakken. Ja, ik ben een kajakfan.
En dat kan ook dat heel meditatief zijn. Nee, dat begrijp ik goed. Nou ja, en nu we dan toch eventjes in de relationele sfeer zitten. Hoe sta je in tantra?
Goed.
Ja, want... Nee, ja. Jij, nou, als je het 14 jaar... Heb je het dus ook niet met jezelf gedaan, hè?
Nee.
Was je er niet bang voor dat je op een gegeven moment...
Dat het niet meer werkte?
Nou ja, dat nee, maar ook of dat er... Nee, ja, maar ja, nou eigenlijk wel inderdaad. Niet, en, maar dat het ook... Ja, dat je onvruchtbaar zou worden. Of dat er poeder uitkwam. Of, nee ja, ik merkte aan mezelf dat toen ik het een tijdje niet deed... dacht ik, ja, ik weet niet of dit gezond is eigenlijk, weet je wel.
Ja.
En als je googelt, vind je altijd drama.
Ja.
Dus dan...
Nee, maar dat is een hele belangrijke vraag. Ik zou mensen ook niet aanraden om celibatair te leven. Tenzij je de energie... kunt sublimineren eigenlijk.
Ja,
dus
waar, transmuteren.
Weet je, want seksuele energie is eigenlijk creatieve energie.
Ja.
Dus wat ik deed was, ik maakte muziek, ik gaf les. En ik had dus een hele sterke relatie met wat ik hem even God noem.
Ja.
Waardoor die energie bleef stromen.
Ja.
Maar als je dat niet hebt en je gaat celibatair leven, dat is een recept.
Ja, maar dan wordt het een frustratie en dan wordt het echt onthouding.
Ja, dan wordt het onthouding en dan word je chagrijnig en dan... En dan komt het er toch een keer uit. Dat je dus met al die gekke priesters die ze grijpen aan kinderen en zo.
Ja.
Dat is gewoon omdat ze...
Er moet iets.
Ja. Er moet iets.
Ja, nee, dat snap ik. Maar oké, toch weer eventjes naar dan wel echt de seksuele activiteit, zal ik maar zeggen.
Ja, tantra hadden we het over. Nou, ik heb nog nooit een tantra workshop gevolgd, dus ik ben geen specialist daarin. Maar wat ik merkte, en dat is het hele grote verschil en ook de reden waarom ik celibatair wilde gaan leven, omdat voordat ik dat deed, merkte ik dat seks voor mij in ieder geval in een bepaalde manier oppervlakkig was. Maar ook dat vrouwen, en ik val dan op vrouwen, uitwisselbaar waren. Hmm. In zekere zin.
Ja, het ging om jezelf, jouw hoogtepunt.
Het was dan lekkere borsten en weet je wel. Ja. En terwijl ik vergat soms dat daar gewoon een ziel in zit. En dat ik aan het vrij was met een wezen.
Ja.
En dus en dat is daar de hele porno-industrie natuurlijk ook gebaseerd. Het zijn gewoon losse onderdelen. Ja. Die je lekker vindt. En nou, daar had ik dus ook wel wat van. En ik vond dat heel naar van mezelf.
Mm.
En toen dacht ik, nou ja, weet je, laat ik eens even helemaal stoppen met seks.
Ja.
Zodat ik weer mezelf weer ervaar als licht en als ziel. En wat ik dus toen merkte, ik had helemaal niet verwacht dat ik het 14 jaar zou doen hoor. En het is ook helemaal niet nodig. Nee. Maar oké, dat was dan mijn pad. Ik merkte toen ik weer ging vrijen, dat ik tijdens het vrijen ook contact kon blijven houden met de ziel.
Met een mens. Echt.
Met een mens. Voor mij is dat dan tantra. Maar ik kijk eventjes naar deze mensen die er alles van weten. Maar dus het contact maken met het wezen. En dan eigenlijk hoe je dan vrijt is niet zo belangrijk. Maar dat je contact hebt, dat is zo belangrijk. En
zelfs die eerste keren dat je dat voor het eerst weer deed, was daar niet... Toch het ego dat overnam en dacht, god, zal me even klaarkomen.
Nee, nou, wat wel zo was, want de yogis hadden mij gezegd dat als je weer seks gaat hebben, dan is het alsof je van 3 hoog naar beneden valt en dat je al je botten breekt.
Oké, lekker.
Dat was een lekkere...
je had er ook zin in.
Zo van, want in frequentie stort je dan neer.
Ja.
En dat heb ik een beetje gevoeld, inderdaad. Okay. Ik voelde wel dat...
Een soort leegte? Of...
Ja, nou, ik stond te trillen op mijn benen. En het was...
Na afloop?
Ja, na afloop. Ik moest ook echt blijven slapen, zeg maar.
Ja.
En dus dat merkte ik. Maar ik merkte ook dat het inderdaad moeilijker was. Omdat ik, ja, seks is zo sterk. Het kan zo'n obsessie ook weer.
Ja, ja, ja.
Dus dat het moeilijker was om te mediteren. Om die vrije ruimte te vinden of zo. Dus ja, het is een beetje zoeken en nog steeds voor mij. Ja. Ik ben nog steeds aan het balanceren.
Ja, nou ja, duidelijk. Ja. Wat zijn 3 boeken voor jou? Want jij zal, nou ja, ook wel een hoop verslonden hebben, denk ik. Hè? Die 14 jaar. Of misschien daarvoor of daarna. Maar ja, wat zijn boeken? 3 boeken, heb ik je gevraagd, die voor jou belangrijk zijn geweest in jouw hele reis.
Nou, ik denk 1 die in ieder geval heel belangrijk is geweest, is The Hero's Journey van Joseph Campbell. Ik weet niet of je kennen. De reis van de held eigenlijk.
Ja. Dus, eigenlijk als je die gelezen hebt, dan zit je alles te kijken op tv en denk je, je hebt precies door hoe alles werkt.
Precies door hoe, ja, exact. Dat is zo leuk, dat boek, wat Campbell, even heel kort, Campbell die werd destijds de meest belezen man op aarde genoemd. Hè. Hij heeft op een gegeven moment 7 jaar lang 9 uur per dag alleen maar gelezen. En hij las alles van mythes, geschriften, zagen, legenden enzovoort. En op een gegeven moment kwam hij erachter dat hij eigenlijk steeds hetzelfde boek aan het lezen was. Ja, dat al die boeken van die helden die op weg gingen naar de graal, of verlichting, of verlossing, of God, of succes, of noem het maar op, eeuwige jeugd, allemaal door dezelfde archetypische stappen gingen om daar te komen. We hebben dus allemaal dezelfde hindernissen te overwinnen, dezelfde inzichten te verwerven, dezelfde inwijdingen te ondergaan. En hij schreef die op als De Reis van de Held. En dat is toen gedubt tot de Bijbel van Hollywood. Omdat scriptschrijvers het gebruiken om te kijken of hun scripts kloppen. Want als die overeenkomstig die stappen van Campbell gaan, dan is het vast een heel goed script, omdat we er allemaal mee resoneren.
Ja.
Want het is een universele reis. Nou, dus dat boek heeft heel veel indruk op me gemaakt.
Nou, het heeft ook nog wel, jij hebt een boek geschreven, Yogi Power.
Ja.
Wat ook wel een beetje gaat over, nou ja, waar we het eerder over hadden. Hoe de macht bij de guru, zeg maar.
Ja.
Hoe dat misgaat.
Ja.
Maar ergens is er ook een soort licht aan het eind van de tunnel, toch? Zou het kunnen?
Ja.
Dat het...
In Campbell is dat de mentor is ook echt een stap in het avontuur.
Yeah, yeah.
En daar zit dus die guru heel erg in vast. En wat hij daar bijvoorbeeld over zegt, is van het is goed om een tijdje een leraar te hebben. Of guru misschien desnoods. Maar net als met elke stap in het avontuur, het moet niet te lang duren. Dus er komt een moment dat je guru moet ontslaan.
Yeah. Eigenlijk. Yeah, yeah, yeah,
yeah. Of je coach.
Ja. Yeah.
Want dat is een beetje in deze tijd, is de guru is een beetje coach geworden.
Ja, ja, ja.
En dat kunnen ook dysfunctionele relaties worden. Ja.
Oké, Joseph Campbell, die gaat in de bibliotheek. Ja.
En het tweede boek wat in me opkwam vandaag was Inwijding van Elisabeth Haig. Ik weet niet of je die kent.
Nee.
Dat is ook een prachtig boek. En dat gaat over een vrouw die ergens volgens mij net na de Tweede Wereldoorlog, een Oostenrijkse vrouw, of Hongaars is ze geloof ik, ineens zichzelf herkent als een verlicht mens, maar ook ziet hoe ze daar gekomen is. En ze ziet dat ze ooit in Egypte heeft geleefd en daar inwijdingen door ging in de grote piramide. En ze beschrijft dat tot in detail. Het is
een roman.
Ja, maar inderdaad zijn autobiografie.
Oh, wel, oké.
En, maar het leest inderdaad als een roman. Maar het is zo gedetailleerd dat je echt denkt, nou, dit kun je niet verzinnen. Weet je, over die inwijdingen. En het grappige is, en daarom raakte het mij zo. Het zijn dus 7 inwijdingen waar ze doorheen moest. En die 7 inwijdingen die corresponderen met de 7 chakras.
Ah, oké.
Weet je wel, dus dat is voor mij ook een soort van model geworden. Dus Campbell is echt een model.
Ja.
En dit is ook echt een model waardoor ik het leven gewoon beter snap. Ja. En het laatste boek, ja, dat is een beetje een sigaar uit eigen doos. Dat is op dit moment toch Time Bender.
Ja, nou, ik dacht al, nee, dat vind ik helemaal niet gek. Maar ik dacht, dan gaat hij vast Dolores Cannon noemen.
Oh ja, ja, inderdaad. Nou, Dolores Cannon, ook zeker als je...
Omdat dat een beetje ermee te maken heeft, toch?
Heel erg. Ja, Dolores Cannon, heel interessant, heel kort. Zij is een hypnotherapeut, of ze was, is overleden. En zij brengt mensen in een hele diepe hypnose. Dat is gewoon iets wat zij heel goed kan. En wat zij zag, nou ja, wat mensen in de hypnose natuurlijk van vorige levens, Tweede Wereldoorlog, trauma's, dat soort dingen. Maar ineens, wat ze dan doet, hè, dus ze brengt je dan van naar een plek. Oké, doe je ogen open dan. En wat zie je? Kijk eens naar je voeten. Oh, ik zie militaire laarzen, weet je wel. En kijk eens om je heen. Oh jezus, ik sta op een slagveld. Oké. En op een gegeven moment zei ze dus tegen me, nou, kijk eens naar je voeten. Wat zie je nu? ik zie grijze voeten, weet je wel? Dus van een alien. Of vogelpoten. Van, of hele weirde. Dus, en kijk eens om je heen. Van ja, ik zie twee zonnen en de planeet is paars. En echt hele rare dingen. Nou goed, zij is daar veel verder in gegaan. En zij heeft iets van 4 of 5 boeken, denk ik. Echt hele dikke pillen met allemaal verslagen dus. Van mensen die dus op allerlei planeten zijn geweest. En tot in detail beschrijven hoe het daar is, hoe mensen met elkaar omgaan.
Maar dat zijn echte anekdotes.
Ja.
Ja, ja,
ja, ja. En het grappige is dat dat ook... dus die mensen kennen elkaar natuurlijk niet.
Nee.
Dat die dus identieke dingen beschrijven.
Ja, maar dat is, ja, dat vind ik zo mooi. Ik heb recent, nou ja, ik heb jaren geleden, echt lang geleden, deed ik een programma dat heette De Dope Show. Daar ging ik allemaal drugs testen. Ja, maar daar een paar dingen duurden gewoon te lang voor in een radio-uitzending. Maar ik wilde wel iets met psychedelica natuurlijk doen, want het is een onderdeel van de drugs. Dus kwam ik op DMT. Maar dan dus alleen één haaltje van een pijpje nemen, ja, en dan ben je een kwartier weg. De businessman trip wordt het ook genoemd, ja, want gasten in New York schijnen te doen. Nou, oké.
Ja.
Ik heb dat gedaan, want ja, een kwartiertje, dus dat was het doen. Ik kwam langzaam weer bij en ik heb echt, ja, echt wel een soort mooie ervaring gehad. Kom ik daar dus uit en die mannen die dat voor me bij hadden, die zeiden en. Dus ik omschreef, ja, wat voor een soort wezentjes ik gezien had. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ja, vanaf dat moment begreep ik ook wel een beetje waar aliens-achtige dingen vandaan kwamen. Want ja, ik had het niet gefantaseerd. Dat had ik gewoon echt gezien. Maar net even iets anders. Maar vervolgens hebben die gasten een multimap bij zich. Dat had ik dus niet van tevoren gezien. Met allemaal tekeningen.
Wauw.
Dat ik zei, ja, precies.
Wauw.
En zij zeiden ook nog, en heb je nog een beetje met ze gecommuniceerd? Ik dacht, nou ja, sorry, wist ik veel. Ik wist niet eens dat het...
Had het even gezegd.
Ik vond het niet eng, maar ik was er niet van plan mee te communiceren.
Ja.
Wat mij weer brengt bij ik heb dus recent 2 weken geleden, en ik weet dat jij het ook wel eens gedaan hebt en misschien nog regelmatig doet, dat weet ik niet. Maar voor het eerst ayahuasca gedaan.
Ja.
In mijn zoektocht leek me dat, nou ja, was het gewoon een mooi moment en kwam dat goed uit.
Ja.
En dan merk je dus ook wel dat er bepaalde soort basiselementen zijn die dus gewoon in iedereen zit.
Ja, ja.
Dat is toch fenomenaal.
Ongelooflijk, hè?
Ja.
Ja. Ja, nee, ayahuasca is ook een grote leraar, inderdaad.
Ja.
Moet er wel aan toe zijn. Het is niet van, laat ik dat eens een keertje doen. Dat zul je ook gemerkt.
Ja, ja, ja.
Echt wel, echt heftig.
Ja, toch? Het is maar op een mooie manier. Ja, het is wel, kijk, in één keer begreep ik ook wat meer, hoor, dat non-dualisme. Want dat alles is één, dat voel je gewoon zo erg. En ook dat er, ja, wat verder niet erg is, maar dat we gewoon wel heel veel concepten hebben waarvan je kan denken, ja, wat gek eigenlijk, maar goed, we hebben het helemaal bedacht, dus zo leven we.
Ja.
Maar dat je wel eventjes daarboven
de boven hangt,
ja,
en daar kijkt, ja.
Ik las een verhaal over hoe jij dit deed, echt ook gewoon, was het in Mexico?
Colombia.
Of Colombia, ja. Heel bijzonder.
Ja, super. Er is trouwens één ding wat ik heel graag nog even wil zeggen over Dolores Cannon.
Want sorry.
Dat is voor ons, denk ik, heel belangrijk. Zij komt er dus achter dat er, om de planeet te helpen om naar die hogere frequentie te gaan, kijk, die aliens, zal ik ze maar even noemen, die buitenaardse, die mogen niet ingrijpen.
Die kunnen alleen maar mogen kijken.
Ja, ze mogen niet ingrijpen. Okay. Omdat je niet mag ingrijpen in de ontwikkeling van een volk. Omdat, denk je dan, want wij moeten onze eigen lessen leren.
Okay.
Maar omdat het zo heftig is op dit moment op deze planeet, en omdat zij ook willen dat wij naar een hogere frequentie gaan, hebben ze een plan bedacht. En wat ze bedacht hebben is van, oké, we mogen niet van bovenaf ingrijpen. Maar wat we wel kunnen doen, is we kunnen op aarde geboren worden. In een menselijke vorm. En dan van binnenuit, paard van Troje, de boel gaan helpen. Maar het probleem is natuurlijk wel, dat op het moment dat jij op aarde geboren wordt in een menselijke vorm, al ben jij een Pleiadier uit de 8e dimensie, je bent nog steeds, je geheugen wordt gewist. Dat is gewoon de afspraak op planeet aarde. Dus, maar omdat het natuurlijk ergens zit en ergens in je leven zal dat misschien aangeraakt worden doordat je een boek leest of door DMT of iets dergelijks, dan gaat dat weer open. Nou, wat zij zegt is, er zijn 3 golven van volunteers, zoals ze die noemt. En ze weet dit omdat ze dus eindeloos veel van dit soort verhalen heeft. En die eerste golf, dat zijn eigenlijk de babyboomers van nu, dat zijn de 60, 70 zo. En ze, die hebben het allermoeilijkste gehad, omdat dat was de eerste golf. En die waren ook nauwelijks voorbereid. En dan moet je je voorstellen, dan kom je dus uit de 8e dimensie, waar het gewoon een soort nou ja, alles gaat vanzelf, een soort lui lekker land. En nou ja, zoiets, hè. En dan bang, kom je op aarde.
Ja.
En het is gewoon totale gevangenis. Het is wat bijna doodervaringen mensen hebben. Ja. Wel dat ze echt zoiets hebben van...
Wat is fuck, dit?
Ja, had me laten gaan, want ik was weer thuis. En nu zit ik weer in dat lichaam en in die gevangenis. Dus dat heeft die eerste generatie gehad. Waar dus echt heel veel mensen ontspoord. Drugs, zelfmoorden, gewoon helemaal van het padje. Tweede generatie, dat is dan meer een beetje mijn generatie en iets jonger. Die hebben het al een stuk makkelijker. Nou, dat zijn er ook heel veel van jullie. Die ook de wegbereiders zijn. En ik denk dat als je Time Bender of een dergelijk soort boek leest, dat je waarschijnlijk jezelf gaat herkennen als van, oh ja, maar daarom heb ik me nooit thuis gevoeld op aarde. Daarom heb ik altijd het gevoel gehad dat ik ja, een soort alien ben. Of ja, weet je wel. En ze zegt, en nu de generatie die echt nu het verschil gaat maken, dat zijn dus de kinderen van nu. Ook die hebben het heel moeilijk, hè, want die komen in allerlei heftige schoolsystemen. En dat zijn dus al die ADHD-kindjes. Dat is dan ons label.
Nee.
Maar dat is gewoon omdat zij zich kapot vervelen in een systeem wat zo archaïs en zo saai is. En zij zijn zo ver. Ja, dus hopelijk gaan wij nu naar hun luisteren. En zij, en nou ja, goed, die drie generaties volunteers, die zullen ervoor zorgen dat uiteindelijk die transitie gemaakt wordt naar 5D.
The Convoluted Universe, hè? Zo heet
Convoluted
het.
Universe, ja.
Nou, ik vind het. Is het een beetje te lezen of niet? Of ja, kunnen we beter Time Bender? Ja. Nou ja, dat sowieso.
Ja, Time Bender is makkelijk geschreven. Ja. Het is een beetje spoedcursus verlichting. Weet je,
ja,
een beetje
gewoon, ja, okay, ja,
voor dummies. Ja. Of dummies, niet. Nee, ja. Beginners. Van, ja, ja. Lekker spannend. En als je dieper wil gaan, zou ik Dolores Cannon heel erg aanraden. Ja.
Toch nog even, omdat ik daar nu enigszins gefascineerd ben. Is ayahuasca nog iets wat je af en toe doet?
Nou, de laatste anderhalf jaar of zo niet meer. Omdat het zo ingrijpend is. Wat ik wel doe, af en toe, is paddenstoeltjes.
Oh ja.
Ja, omdat ik merk dat dat is wat lichter. Weet je, het is wat minder ingrijpend. Je hebt nog wat aan je dag.
Ik heb het nog nooit gedaan. Maar okay. Want dat, ik moet eerlijk zeggen, waar ik net over vertelde bij die doopshow. Dat was altijd een vast concept. Eerste uur ging ik met luisteraars erover hebben. En ik had een gebruiker sowieso in de studio. Tweede uur ging ik besluiten of ik het wel of niet ging doen. En met die paddenstoelen, dat was toen echt wel in, weet je, al die smartshops had je zo.
Ja.
Hoorde ik zoveel slechte verhalen van mensen. Ja. Het voelde gewoon niet relaxed. Ik dacht, oké, ik ga dit niet doen.
Nee, dat
inmiddels, nou ja, is het gewoon lang geleden, zou ik het misschien wel durven.
Het lijkt voor me, ik vind het heel erg op ayahuasca lijken. Het is ook zo die plant medicine, weet je.
Nou ja, precies. Want dat vond ik zo fijn van dat hele ayahuasca, dat ik echt dacht van... Tuurlijk heeft het een soort overlappingen met drugs, maar het is wel even heel wat anders. Want het is... Ja, je gaat niet naar een club of zo, weet je wel. Dit doen, dit.
En je doet het ook niet echt voor je lol.
Nee, nee.
Niet een soort fijn party drink. Nee. Je wordt hartstikke ziek.
Ja. Top. Nou, dat viel nog wel mee. Ik had dat wel onder controle. Nee, ja. Dat viel wel mee. Maar ja. Nee, oké. Okay. Dus,
paddenstoeltjes hebben een beetje ook dat hallucinerende. En die plant praat ook wel echt tegen je.
Ja, oké. Okay.
Je hebt ook echt wel antwoorden, maar het is... Ja, wat ik zeg, je hebt nog wat aan je dag. Je bent niet helemaal weg.
Nee. En jij zegt wij. Je hebt het dan over Binky, jouw vrouw, met wie je... Nou ja, ik heb jullie fantastisch horen samenzingen hier. En jullie geven meditatieworkshops, stilte-retretes, toestanden.
Ja.
Hoe moeilijk is het om een relatie te hebben? Ja, ik zeg dat een beetje met voornamelijk iemand als bijvoorbeeld Jan Geurts in gedachten.
Ja.
Omdat toch al snel ego, dingen verwachten.
Nou, ik denk dat je hebt heel veel verschillende relaties. Ik verbaas me wel eens over waarom mensen bij elkaar blijven. Je hebt van die vechtrelaties, weet je wel. Maar ik denk dat iedereen in de relatie zit die kiest om iets te leren. Dus sommige relaties zijn heel harmonieus. Ik denk dat Binky en ik vooral een harmonieuze relatie hebben. En de reden daarvoor, voor mij is niet van... Ik weet niet of dat voor jou ook zo is, Binky. Maar is omdat ik het gevoel heb dat ik heel veel te doen heb hier op aarde. Dus nou ja, boeken schrijven, workshops geven, weet ik veel. En dus als ik in het thuisfront elke keer weer in een soort hele heftige...
Nee, precies. Dus dat moet een beetje een soort warm bad zijn. Oh, nee,
man. Ja, ja. Dus Binky en ik lijken heel veel op elkaar ook. We zijn op dezelfde dag jarig, 10 april.
Okay.
En we hebben hetzelfde soort karakter.
Ja.
En hetzelfde ritme. En dus we zitten elkaar niet heel erg in de weg.
Nee.
En dat is een beetje een slechte beschrijving misschien van onze relatie, maar ik bedoel...
nee, maar ik snap wel dat je het dan lang volhoudt.
En elkaar steunen en zo. En daardoor kunnen we... En Binky heeft dezelfde creativiteit als ik. Dus daarom kunnen we veel samen muziek maken. En nou ja, we hebben veel dezelfde soort interesses. We houden van de natuur, we houden van...
Ja.
Ja, en jij aardt mij precies. Dus dat is,
ja, jullie helpen wat, elkaar. Nee, gewoon, oké. Okay.
Pinkie is wat sceptischer soms over dingen. Van, ik heb nu dit weer. En dan is het van, oké, okay, maar, enzovoort. Dus dat balanceert.
En dat weet ik eigenlijk niet. Maar heb jij kinderen op deze planeet?
Nee.
Nee.
Nee, dat is echt wel een bewuste keuze geweest om dat niet te doen. Omdat ik gewoon dacht van, ja, dan kom ik niet meer toe aan waar
nee.
ik ben. Maar ik ben dus typisch iemand.
Ik voel dat ook heel erg. Maar ik vind het echt lekker om met jou erover te kunnen praten. Of althans, ja. Dat gaan we vooral doen buiten deze podcast dan hier.
Ja, leuk.
Maar... Ja. Ik vind het vooral, het is niet zo dat het nu een knagend dingetje is.
Nee.
Nee?
Nee.
Oh, lekker.
Nee, want ik denk dat dat komt, en dat geldt dan misschien ook voor jou, dat je hier bent gekomen met een bepaalde missie.
Mm.
En dus misschien ben jij wel een van die volunteers die hier gekomen is om mensen toch een beetje wakker te maken en te helpen om zichzelf weer te gaan herkennen. En,
maar het is toch niet zo dat een volunteer nooit vader zou kunnen zijn?
Nee, nee, nee. Dat maar is ik zo. Maar je snapt wat ik bedoel.
Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Gewoon qua dedication.
Qua dedication ja. kan het gewoon... Ja, dus veel van die volunteers die...
Okay.
Is voor hun zo belangrijk dat ze... Ja, dat ze...
Hey, ik ben er nu ook heel relaxed over. Maar ik denk toch altijd... Ja, je kan niet weten hoe je over een tijdje voelt. En nou ja, het is bijna nooit te laat. Maar op een gegeven moment wordt het wel een beetje de... Hè, het zou nu toch?
Ja, het wordt al een beetje...
Ja.
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 Ja, nee.
Maar goed, dus ik ben blij dit te horen.
Nee, ik heb er nooit spijt van gehad. Nee.
En hoe kijk je aan tegen de dood?
Theoretisch weet ik dat de dood niet bestaat. Weet je, want de ziel gaat door. En daar heb ik ook wel heel veel ervaringen ook mee gehad. Maar ja, weet je, dat klinkt heel mooi. Maar als ik straks op mijn sterfbed lig, weet ik niet of ik dat ook zo helemaal zal voelen. Weet je, dat moet ik natuurlijk nog meemaken. Ik ben wel mensen verloren onderweg die dus dood zijn gegaan. En ik ben er nooit verdrietig over geweest. Ik heb altijd gedacht van, oh, dan het gaat nu waarschijnlijk een stuk beter met ze. Omdat ze nu verlost zijn ook van een hele hoop waar wij hier op aarde mee aan het worstelen zijn. En eigenlijk is de dood vooral voor de achterblijvers een drama.
True,
Maar dat heeft ook weer met, net waar we het net over hadden, met concepten te maken.
Ja.
Als je ayahuasca, dan stap je uit je concept, je denkt je dood, hoezo, wat nou dood?
Ja. Nee, ik merkte echt dat ik een aantal vragen, je kan dan natuurlijk van tevoren met wat intenties erin gaan. En bij heel veel was het gewoon... Wat dan, het maakt niet uit.
Nee.
Het is een vraag, maar ja of nee of dit of dat. Het maakt niet uit.
Ja, je bent echt uit die concepten.
Ja.
En dan, ja. Daarom is ayahuasca zo fijn, denk ik. Ik heb wel eens gedacht van... Als we gewoon even door drinkwater... wat ayahuasca doen... dat het dan ook is opgelost. Weet je wel?
Ja.
En ze is... Oh, ja, ik snap het. Ja, nee. Ja.
Ja. Nou, ik denk dat je toch een beetje misselijk voelt als je geen idee hebt dat dit je overkomt.
Dat is ook zo.
Maar ik snap wat je bedoelt. Ik hoop in ieder geval zeker dat je nog heel lang op deze planeet rond blijft gaan. Ben je al bezig met een nieuw boek?
Nee.
Maar dat komt
dat
gewoon.
Komt vast. Ja. Nou ja, trouwens. Ik zit wel te denken om ik heb het toevallig met Elske over gehad. Een tuinbender voor kinderen te gaan maken. Dus
En je hebt wel vaker dingen ook voor kinderen gedaan natuurlijk met verlichting.
Ja, Elske doet kidsverlichting op zondagavond. Okay, dat
leuk.
Is dan wel weer grappig dat ik zelf geen kinderen heb. Maar op deze manier wel voor kinderen zou kunnen doen misschien.
Nou, en ik denk dat die... Ik bedoel, het lijkt mij al een spannend boek. Spannend. Maar ik denk dat het voor kinderen...
Ja.
En waarschijnlijk... Wat jij vertelde over jonge mensen, denken zij, ja, tuurlijk.
Ja, precies. Nou, en dan met name dat thema waar ik het net over had. Dus dat hele child trafficking verhaal. Wat nu de komende tijd heel erg zal gaan opspelen. Daar, als ik een boek ga schrijven, dan wil ik het daarover hebben. Omdat ik denk dat dat het ding is van... Als straks die kinderen weer tevoorschijn komen,
zo.
Dat wordt episch.
Ja.
En dan verandert ook echt alles.
Ja,
want dat zag je ook met de katholieke kerk. Hoewel we dat wel weer stom genoeg weer zijn vergeten.
En weggestopt hebben,
Je bent weer weggestopt. Maar weet je wel, die kerk die kon geen kwaad doen. Want het is heilig en het gaat over God en bla bla. Totdat ze aan je kinderen komen. Weet je wel, dan is er ineens iets van, ja maar hey. En toch hebben we dat weer toegedekt. Of zij hebben dat weer toegedekt. Maar als dit naar buiten gaat komen, dat valt niet meer toe te dekken. Denk ik.
Maar wat ik me wel afvraag nog. Kijk, natuurlijk denk ik dat we in een veel mooiere tijd gaan leven. Ook omdat kennisoverdracht veel makkelijker is geworden, technisch gezien. En nou ja, we zijn gewoon groeiende, gelukkig nog altijd.
Ja.
Maar is het toch niet zo dat je bepaalde dingen echt moet voelen en meemaken in je reis, hè? In je persoonlijke ontwikkeling en spirituele dingen? Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus, nee, ik vind het heel fijn en goed om kinderen, hè, yoga, meditatie, dat lijkt me top.
Ja.
Maar ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat je bepaalde dingen, ja, kan je niet leren, nee. Moet je echt...
Ja. Nou, het is inderdaad, we moeten ons allemaal ook weer branden aan die kachel, weet je.
Ja.
Je kunt iemand niet, we moeten allemaal onze lessen leren, kinderen moeten struikelen en vallen en zo. Inderdaad, je kunt ze niet behoeden. Maar wat ik wel denk, daarom zijn we toen ook met schoolverlichting begonnen, is dat nu is het vaak zo dat kinderen op het moment dat ze in dat systeem geduwd worden van school en van kennis, dat ze helemaal in die linker hersenhelft terechtkomen en helemaal vergeten dat oké, het is goed om rekenen en taal te leren en zo, maar je bent al lang verlicht.
Ja.
Iets in jou is nog steeds goed en mooi en heel. Ik ben benieuwd welk boek dat is.
Valt nu hier een boek uit de boekenkast?
Ja.
Nou, dat is gewoon...
Even kijken wat het is.
Ja.
En, maar weet je, dus daar zijn we toen mee begonnen om te kijken van... misschien dat we kinderen kunnen... dus los van rekenen en taal, dat ze ook leren van... Ja, maar je bent
maar
al lang goed.
Dat zou natuurlijk top zijn. Dat
en dan
scheelt
waarschijnlijk een hele hoop gedoe.
Pinky pakt even het boek.
De reis van de narwal.
De reis van de narwal. Nou, dat is
wil
een boek,
jij dit even
dat
interpreteren?
Je, dat wil ik je graag geven, als bedankje. Mag je een applaus voor Tijn Tauber.
Dankjewel.
Echt super tof. En ik wil ook zeker de mogelijkheid bieden tot vragen stellen. Ik was alweer veel te lang aan het lullen en ik zou dit graag nog uren en vaak een beetje willen doen, Tijn. Maar misschien zijn er ook vragen uit het publiek. Oh ja, ik ben dus vergeten om een microfoon te vragen, maar dat kan alsnog. Alleen is het dan wel, zou ik het wel fijn vinden als je, ja, zou je heel even dan toch hier naartoe kunnen lopen? Ik weet dat ik de drempel daarmee wat hoger leg. Nee, maar dat is top. Maar dan heb ik het ook opgenomen, zeg maar.
Dankjewel voor het mooie gesprek. Wat was de naam van dat tweede boek wat jij adviseerde? Of van Elizabeth Warren, meen ik.
Ja, Elizabeth Haig.
Oh.
Dat schrijf je H-A-I-C-H. En het boek heet Inwijding.
Aha.
Inwijding.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Top.
Dank.
En dat komt overigens, komt er een hele grote boekenlijst van al mijn gasten, sowieso. Iemand anders die nog een vraag durft te stellen? Of wil stellen? Nee. Ik zal vanmorgen een microfoontje regelen, want dan is het iets relaxer die dan rond kan gaan. Dan is Afke dus de gast. En dan hebben we het uitgebreid over tantra. En dit gesprek, ja, ze hebben hier geen internet zoals je weet. Dus het duurt even voordat het online komt. Want ik ben hier nog wel even.
Ja.
Maar dit komt allemaal, als je het wilt terugbeluisteren, om dingen nog even te checken. Gewoon op Spotify, op YouTube, iTunes, al die shit.
Dankjewel, Giel.
Ja, jij bedankt.
Voor je tijd. Open mind, echt te gek.
Oké, okay, ja. Jij bedankt voor dat je bestaat en dat je hier was. Ja, echt waar. Nog één keer, Tijn Tauber.
Dank jullie wel.
Ja, ik zou bijna ook weer gaan klappen als ik dit gesprek weer zou horen. Wat een gast. Tijn Tauber. Zijn boek Timebender, dat kan van jou zijn via de site koekeroe.nl/win. En sowieso op de site kukuru.nl. Daar kan je ook gratis je e-mailadres achterlaten. En dan blijf je op de hoogte, hè, van de opnames die bijvoorbeeld weer zijn. Dit was allemaal op tijdloos. Nog een paar mooie opnames liggen. Maar je kan ook er een keer bij zijn, hè, op de maandagavond. Bij Adam & Co. in de Ademtoren. Check het maar op de site koekeroe.nl. En als je mij een plezier zou willen doen en je hebt dit beluisterd. Nou ja, als je dit hoort, heb je het helemaal beluisterd. Via iTunes... eventjes een recensie achterlaten, even die sterren indrukken. Al doe je er één, ik vind het goed. En als je dit luistert via Spotify, ja, dan kan je dit dus ook delen. Tag me dan vooral op Instagram, @Giels, of via Facebook natuurlijk. Zo kunnen we de club van koekeroekies veel groter maken. Zonnegroet, hoi.
Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom je dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed. In stilte, nou niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja, koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is kukuru.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei, en het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.